Goedemorgen, vrienden. Hebben jullie ook zo genoten van het zingen? Ik heb echt genoten van het zingen. Van de prachtige liederen. Ik heb dat altijd als ik bij jullie ben, dat ik denk, wat zingen jullie toch mooie liederen. Echt fijn om zo te zingen over de dingen die ons zo kostbaar zijn. Over wat God in Jezus Christus gedaan heeft. Geweldig, hè? Dan zing je die liederen en dan probeer je er bewust bij stil te staan. Geweldig. Ik heb ook heel erg genoten van de muziek. Van het prachtige, waar zit je? Klarinetspel. Ik zie ze niet zitten, maar zit ergens verstopt. Hè?
Ik ga naar het toilet, denk ik.
Ook naar het toilet, ook. Prachtig. Ja. We hebben ook gezongen over in voor- en tegenspoed. Kunt u zich nog herinneren? In voor- en tegenspoed. Ik weet niet hoe het met uw leven is, maar iedereen kent in zijn leven tegenspoed. Sommige mensen kennen veel tegenspoed, andere mensen gaan wat makkelijker door het leven heen. Je weet ook niet waarom dat is, maar sommige mensen kunnen door hele moeilijke dingen heen gaan. Een van de dingen die mij getroffen heeft de afgelopen weken is, wie van jullie kent de evangelische krant Uitdaging? Dus wat minder mensen, maar ja, Uitdaging was vroeger een papieren krant. Tegenwoordig is het volgens mij alleen op internet. En Uitdaging is begonnen door 40 jaar geleden door Leo Habets en Johan Bos. Johan Bos, een van de oprichters van de evangelische omroep overigens. En Leo Habets heeft daar ook bij aan de wieg gestaan. En ik las daar een stuk over, een stuk van Leo Habets, want hij is zeer ernstig ziek. En de krant gaat ophouden te bestaan. En ik werd daar erg door getroffen. Dit stond er op de website. Doe ik iets fout? Dit is het demonstratiespoken. Nee. Moet ik daarop richten of zo?
Nee.
Daar is die, dankjewel. Hij schrijft daar. Hij is zeer ernstig ziek. Hij heeft darmkanker. Hij heeft 2 weken geleden een kunstmatige uitgang gekregen. Omdat de tumoren zijn darm helemaal verstopt hadden. Vreselijk als je dat leest. Gisteravond las ik nog, hij weegt nog 49 kilo en hij gaat sterven. Er is geen hoop meer op genezing, zegt hij. En hij schrijft zelf, mijn tijd op deze planeet loopt ten einde. En tot overmaat van ramp is door al die ellende waar hij doorheen gaat, heeft hij ook minder tijd aan uitdaging kunnen besteden. En zijn ze ook nog eens in de financiële problemen gekomen. En moet hij dat blad straks, staat hij voor de dood, terwijl zijn levenswerk ook nog eens in schulden achterblijft. En ik denk, man, hoe erg kun je het hebben? En dan schrijft hij dit. Hij zegt, u kunt zich voorstellen dat het beëindigen van de uitdagingkrant die ik bijna 40 jaar geleden gestart ben met de journalist Johan Bos, heel veel pijn doet. En dan schrijft hij aan het eind ervan, schrijft hij dit. En dat trof mij. Ik voel mij met u verbonden in de liefde en de opdracht van de Heer, die ondanks alle pijn en onzekerheid toch alles in zijn hand heeft. Ik denk, man, wat gaat er in je om dat je dit weet te schrijven? En wat kan ik daarvan leren? Nou, dat is ook de vraag waar ik vanmorgen met u bij stil wil staan. En ik heb het voor mezelf zo geformuleerd. Hoe blijf je overeind te midden van ellende in je leven? Want het leven is geen rozengeur en maneschijn. Nou, daar willen we vanmorgen met elkaar samen over nadenken. En ik wil heel graag met jullie nog eenmaal een zegen vragen aan onze Heer daarover. Liefdevolle Vader, we danken u, Heer, voor die prachtige liederen die we gezongen hebben. Waarin we zo gezongen hebben over de Heer Jezus. Onze Heiland. Hij die onze hoop is. Hij die ons leven is. Hij naar wie we uitzien. Om straks eenmaal hem voorgoed van aangezicht tot aangezicht te mogen aanschouwen. En hem gelijk te zijn. Heer Jezus, ik vind het altijd heel wat om te zeggen hier. En toch zeg ik het heel voorzichtig tegen u. Ik hou van u, Heer Jezus. Omdat u zo ongelooflijk veel van ons houdt. Wij danken u. Wij danken u dat u er bent. Dat u bestaat. Dat u ons lief hebt. Dat u voor ons gestorven bent. Dat u voor ons de hemel bereid hebt. Heer, en ik bid u zo als we vanmorgen, als mensen die midden in het leven staan, die ook door allerlei moeite heen gaan, Heer, dat uw woord voor ons vanmorgen echt een bemoediging mag zijn en een hulp als wij door dat leven heen gaan. Wilt u zo uw goede naam verheerlijken vanmorgen? Dat bidden wij u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil met u gaan kijken vanmorgen naar iemand die door hele moeilijke perioden in zijn leven heen ging en daarover geschreven heeft. Ik wil met u gaan kijken naar een van de psalmen. En wel psalm 42. Een prachtige psalm. De mensen die wat ouder zijn, die zullen dat zeker kennen als een bekende psalm vroeger. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Ik zei tegen mijn vrouw, ken je hem nog? Ja, zeker, zei ze. Smacht niet langer naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God.
Ik heb een behoorlijk op het onbestem zitten zingen achter het oude drie, twee door vier harmonie.
Mooi. Mooi. Ja, prachtige psalm gaan we lezen. Maar ik wil even met u stilstaan bij de... Want iedere psalm heeft zo'n koptekst, hè, zo'n inleiding. En de inleiding van deze psalm is bijzonder. Daar staat namelijk boven dit. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korah. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Een onderwijzing, dus de psalmist wil ons iets leren. Het is een onderwijzing. En het is voor de koorleider, dus het waren natuurlijk... De psalmen, het woord psalm betekent letterlijk psalmos, is het Griekse woord voor lied. Het zijn liederen die gezongen werden. En dan staat er van de zonen van Korach. Dus die zonen van Korach willen ons iets leren. Dan moeten we even nadenken. Korach, is dat een naam die bij u een belletje doet rinkelen? Korach. Ik hoor het al, ja. Korach, Datan en Abiram. Dat doet ons denken aan de tijd van Mozes, dat het volk door de woestijn heen trok naar het beloofde land. En u weet, God had Mozes aangesteld als leider. Jij moet het volk leiden. Jij moet voor ze uitgaan. De Heere ging mee, weet u wel, met de wolkkolom en het vuur en zo. Maar Mozes was door God aangesteld. Maar dan zijn er een stel mannen die zeggen van, joh, wat verbeeld je je eigenlijk wel? Wie denk je wel dat je bent? Dacht je dat God alleen tegen jou spreekt? Hij spreekt net zo goed tegen ons, hoor. Doe niet zo arrogant. En zo werd Mozes in het nauw gedreven. En dan roept hij tot God. En God zegt tegen Mozes, ga aan de kant. Ik vaag het hele volk weg. Alles, iedereen. En ik ga alleen met jou verder. Nee, zegt Mozes, dat moet u niet doen, Heer. Want het gaat om de eer van uw naam. Zoals we straks ook gezongen hebben. Nou, dat lees je in Numeri 16. Hier hebt u er een plaatje van. Daar ziet u Mozes en Aaron staan. En daar ziet u dat volk. En ze hebben vuur. Want Mozes bracht vuur voor de Heer. Maar zij dachten, wij kunnen ook wel vuur brengen voor de Heer. Maar ze brachten vreemd vuur. Niet het vuur waar God wel behagen in had. En dan zegt Mozes tegen hem. Dan zegt de Heer door Mozes. Laat ze allemaal apart gaan staan. Korach, Datan, Abiram, met hun families en iedereen. En dan moeten ze apart gaan staan. Dan gaan ze apart staan. En dan gebeurt er iets vreselijks. Echt iets heel heftigs. Want wat gebeurt er? De aarde scheurt open. Onder die mensen die daar staan met hun kinderen, met alles. En ze komen allemaal om. Niet alleen de volwassenen, zelfs de kinderen, de baby's, als je daarover nadenkt. Oh, wat heftig. Iedereen komt om. Maar er is iets bijzonders aan de hand. Want de kinderen van Korach, ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar die zijn blijkbaar daar niet bij gaan staan. Die zijn om de een of andere reden, hebben ze zich afgezonderd. En zijn aan de kant van Mozes gaan staan. Heel apart. Dat lees je in Numeri 26. Daar kom je dat tegen, daar staat er. Maar de kinderen van Korach waren niet gestorven. En Korach was een leviet. Dus zijn kinderen waren ook levieten. En de kinderen en de kinderen en de kinderen enzovoorts. En ze zaten in het geslacht van de levieten. Dus ook degene die deze... Die onderwijzing voor de zonen van Korach waren levieten. En later kom je ze tegen in, spiek ik eventjes, in 1 Kronieken. Dan kom je het volgende tegen. Dan is er als David de ark, dus de kist, als hij daar in een tent zet om hem daar netjes veilig weg te zetten, de tent van ontmoeting, dan lees je dat er een aantal mensen aangesteld zijn voor de zang. En dan staat er, u kunt het op de sheet zien, dan staat er, dit zijn zij die daar stonden met hun zonen. En dan staat er van de nakomelingen van de Kahatieten, Heman de zanger. En wie zijn de Kahatieten? Die komen weer van de zonen van Korach. Dus Heman was uiteindelijk, als je nog helemaal gaat volgen, de zoon van, kom je uiteindelijk bij Korach uit. Met andere woorden, ze hadden een plaats om te zingen daar, die Heman die moest zingen, bij de tabernakel. En dan later, in het boek van tweede boek van de Kronieken, dan kom je ze tegen in de tempel. En dan hadden ze als taak om de Heere luid te loven en te prijzen. Daar staat er, de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Dan moet je zich voorstellen, ze hadden om moeten komen. Ze hadden ook in die aarde weg moeten zinken en om moeten komen. Maar ze zijn niet omgekomen. Nou, ik weet niet wat voor associaties het bij u oproept. Bij mij roept het de associatie op. Ik had om moeten komen. Ik heb geen grond in mijzelf om op te staan. Iedere dag is al voldoende. Om mij voor eeuwig verloren te doen gaan. Toch? Zo staat het ook in de Efezebrief. Er staat dat wij dood waren door de zonden, door de overtredingen en de zonden. En daar staat als een prachtig woordje. Weet u welk woordje ik hier zo kostbaar vind? Dat is het woordje maar. Maar God. die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Maar God, uit genade bent u zalig geworden. En waarom? Opdat hij in de komende eeuwen staat daar. Ik weet niet wat de komende eeuwen precies zijn. Of dat Paulus bedoelt de eeuwen die na mij gaan komen. Of dat hij ook bedoelt de toekomst. Ik denk ook aan de toekomst. Ik denk ook aan als wij straks bij de Heer zullen zijn. Dan zal de hemel vervuld zijn van de overtreffende rijkdom van Gods genade. Ik weet niet of u wel eens, of u en jij wel eens nadenkt over de hemel. Ik denk daar vaak over na. Ja, iets heel bijzonders. Maar in de hemel daar, ja, daar zal het als het ware vervuld zijn van de liefde, de goedheid, de barmhartigheid en de genade van God. En dan zullen wij daar ten volle tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid zijn. En zal God verheerlijkt worden. Een tijdje terug had ik een gesprek met iemand en het ging over het doel van ons leven. En ik zei, weet je, het doel van mijn leven, het gaat niet om mij. Het gaat niet om jou. Het gaat om God. Het gaat om de eer en de heerlijkheid van God. En daarin ligt ook onze zegen opgesloten. En straks zullen wij ten volle tot heerlijkheid van God zijn. Nou, dat is een stukje achtergrond van die Korachieten. Zo heeft God hen gespaard. En zo heeft hij ons gespaard. In de Bijbel kom je zo'n 12 psalmen tegen die gewijd zijn aan de Korachieten. 12 of 11, want psalm 43 is eigenlijk een vervolg van psalm 42 en eigenlijk hoort hij daarbij. Vanmorgen ga ik alleen kijken naar psalm 42, omdat het een beetje te veel is om die twee psalmen te doen, maar dat komt misschien nog een keer. Dus we gaan samen psalm 42 met elkaar lezen. U kunt het op het scherm meelezen of in uw eigen Bijbel. En we gaan hem samen lezen. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luid vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Als je deze psalm zo leest, dan is er één woord. Het woord staat er niet letterlijk in, maar er is wel een woord waarmee ik als het ware deze psalm een beetje wil typeren. En dat is het woord verlangen. Verlangen, heimwee, ja. Dat woordje dorst zit daar ook in. Hè? Heb je wel eens echt dorst gehad? Niet zoals hier het glaasje water, ik denk van, oh, lekker een slokje water. Maar echt dorst. Echt vreselijke dorst. Ik heb dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse weer meegelopen. Elk jaar loop ik voor een mooi sponsorproject. Dit jaar liep ik voor kinderen in Mongolië. En heel mooi twee gers. Het zijn een soort tenten. Zo'n hele grote huizen kunnen realiseren daar. En het was bloedheet dit jaar. Enfin, jullie hebben het ook allemaal meegemaakt. De temperaturen van over de 30 graden die we gehad hebben. En als je dan loopt, dan moet je echt zorgen dat je genoeg drinkt. Continu werd je erop gewezen, overal met borden en zo. Denk eraan dat je voldoende drinkt. En niet alleen maar water drinken, je moet ook mineralen enzovoorts binnenkrijgen, anders val je nog om. Dorst. Deze psalmist, die had ook dorst. Die had een intens verlangen. Zoals een hert schrijft hij, hè? Een opgejaagd hert misschien. Wat uitgedroogd is en wat water zoekt. En niet zomaar een of ander vies modderpoeltje. Maar stromend water. Levend water. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt. En als je tot hem komt, dan voedt hij je met levend water. Maar weet u, om te komen, om dat water te drinken, moet je dorst hebben. En als je geen dorst hebt, dan kom je om. Stel dat ik die Vierdaagse mee zou lopen en ik zou een hele dag niet drinken, want ik heb toch geen dorst. Dan zou je echt letterlijk neer kunnen vallen, dood neer kunnen vallen. Dat is ook een keer gebeurd, een aantal jaren geleden. Dorst. Ik geloof dat dorst naar God een teken is van geestelijk leven. En het niet hebben van dorst is een teken van geestelijk dood zijn. En de vraag die we aan onszelf kunnen stellen is van, heb ik dorst? Heb jij dorst? Een paar weken geleden was ik op een reunie van vrienden van vroeger uit mijn tienertijd. Toen ik een jaar of 14, 15, 16, 17 was, uit die tijd zo, hadden we een klein vriendenclubje. En ik ben daarheen geweest. En ik heb met een aantal mensen gesproken. Ik wilde niet zomaar een beetje een oppervlakkig dagje hebben, ik had er helemaal geen zin in. Dus ik heb met een aantal mensen echt een goed gesprek gehad. En weet je wat mij dan opnieuw opvalt? Mensen hebben geen besef van wie God is. Geen flauw besef van wie God is. Een soort vaag iets wat er misschien is. Een vage kracht of zo. Maar deze man had dorst naar God. Niet zomaar naar God, want hij zegt naar de levende God. En ik geloof, je bent als mens gezegend als je echt hongert en dorst naar God. De Heer Jezus die zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Maar zij die niet hongeren en dorsten, zullen niet verzadigd worden. Psalm 81, daar zegt de Heer, doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar als je je mond niet open doet, kan die ook niet gevuld worden. En ik realiseer me voor mijzelf, ik heb dorst nodig. Ik bid voor mensen die mij lief zijn en die de Heere niet kennen, bid ik dat ze echt dorst zullen krijgen. Dat ze zullen verlangen naar God. Dat er een hunkering in hun hart zal komen naar echtheid, naar waarheid. En dat ze God zullen gaan leren kennen. In en door de Heer Jezus Christus. Maar ik realiseer me voor mezelf ook. Ook ik heb dorst nodig. En ik kan het niet zelf maken. Ik kan niet op een knopje drukken en daardoor een soort iets in mezelf teweeg brengen. Maar ik heb wel dit ontdekt in mijn leven. Ik kan er wel om bidden. Ik kan heel eenvoudig aan de Heere God vragen. Heer, wilt u mij een toenemende honger en dorst naar uzelf geven, Heer? Dus je kunt ook jagen naar honger en dorst. God moet het doen, maar je kunt er ook zelf als het ware aan meewerken. En dat zou ik je willen, als eerste willen meegeven deze morgen. Jaag naar honger en dorst naar God. Neem tijd om daar met hem over te spreken. Om ook eerlijk tegen hem te zeggen, Heer, ik heb het niet. Wilt u het in mij werken, Heer? Wilt u mij een toenemend verlangen naar uzelf geven? En als dat verlangen er dan is, en je gaat dan de Bijbel lezen, dan is het als water op een droge akker. En dan gaat het ook vrucht dragen. Nou, de psalm die we gelezen hebben, is een psalm waar enorm veel emotie in zit. Het is net een soort achtbaan als het ware, van gevoelens. Heen en weer geslingerd wordt hij. Als je de psalm kijkt, dan begint hij hem, vers 4. Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. Hij huilt veel. Huil je wel eens? Heb je wel eens gehuild? O God. Misschien heb je wel eens van vreugde gehuild. Van dankbaarheid. Het wonder dat God in je leven gekomen is. En waarom? Waarom huilt hij? Waarom heeft hij het zo moeilijk? Omdat er zijn mensen om hem heen die zeggen tegen hem, nou waar is nou die God van jou? Misschien kennen wij dat ook wel. Dat mensen zeggen, nou, kijk nou eens naar je leven. Waar is nou die God van jou? En als God, als dit en dat, waarom God dan? Al de vragen die op je afkomen. Deze man had dat ook. Hij was ver weg waarschijnlijk. Er staat van, in het volgende gedeelte daar staat, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over me heen gegaan. Mogelijk zat hij in het noorden van Israël bij de bronnen van de Jordaan. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent, ik ben daar geweest. En bedoel, als je de Jordaan ziet, hè, als die daar ergens het meer van Galilea binnenstroomt, dan is het een rustig, kabbelend geheel. Maar als je daar bij die bronnen van de Jordaan staat, dan is het een woeste watervallen die daar van bovenaf komen. En als je daaronder gaat staan, ja, dan is het heel heftig. Nou, dat is wat de psalmist beschrijft. Hij ziet als het ware die... Hij ziet als het ware die... waar is het plaatje? Hij ziet als het ware die... Hij ziet die waterkolken en ziet het als het ware als beeld van God. Zoals die water, dat water daar kolkt en naar beneden stroomt. Zo ervaar ik het, Heer, zegt hij. Zo komt het over mij heen. En dan zegt hij dat ook. Hè. Zijn tranen zijn tot voedsel. En in vers 10, daar zegt hij, o God, waarom vergeet u mij? En wat kun je als mens die ervaring hebben? Dat je het gevoel hebt dat God je vergeet. Zelfs de Heer Jezus aan het kruis, die bad, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij die volkomen mens was, volkomen God en volkomen mens. Hij heeft ten volle alle pijn is die doorheen gegaan. En ook hij heeft dat intense, diepe, verlaten gevoel gekend. En ook u en jij en ik kunnen dat kennen. Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant in de psalm. Want hij gaat daar doorheen. Hij ervaart hoe hij terneergedrukt wordt. Hoe hij als het ware verdrinkt in alles wat om hem heen gebeurt. In de spotternij van de mensen. Maar dan zit er ook een andere beweging in de psalm in. Want dan zegt hij in vers 6. Daar zegt hij: wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. En vers 9. Maar. Belangrijke woordjes. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn. Zie, aan de ene kant zijn 's nachts en zijn tranen zijn maar tot voedsel, zegt hij. En toch, zegt hij, en toch zal de Heere bij mij zijn. En vers 12 ook weer. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hij spreekt als het ware zijn innerlijk aan. Wat gaat er allemaal om? Wat ben je onrustig? En te midden van die onrust, te midden van al die moeite, roept hij het uit tegen zichzelf. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. En vrienden, hoe kunnen wij hopen op God? Als ik daaraan denk, dan denk ik maar, dan denk ik, u, jij en ik kunnen maar op één manier hopen op God. En dat is niet van: Heer, ik doe toch goed mijn best voor u, Heer. Heer, ik probeer toch goed te leven, Heer. Heer, ik hou toch van u, dat weet u toch, Heer. En... maar dan is het ons hopen op wat God in de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Ik heb vaak gezegd tegen mijn vrouw: als ik ooit kom te sterven, dan moet je dit op mijn graf zetten. Mijn hoop is in Jezus. Want dat is onze hoop, vrienden. Dat is het enige wat we hebben. Dat is dat de Zoon van God naar deze wereld gekomen is. Om onze zonden op zich te nemen. Om ons te verzoenen. Te verlossen. Om ons deel te laten krijgen aan zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. Opdat wij straks smetteloos voor hem zullen staan. Door wat hij gedaan heeft. Daarom kunnen ook jij, u en ik, kunnen wij hopen op God. Niet hopen op wat wij kunnen en doen, maar hopen op God zelf. En op zijn grote liefde in de Heer Jezus Christus. En zo mogen ook u, jij en ik, onze ziel oproepen als wij door een periode van moeite gaan. In de eerste plaats die dorst in onszelf aanwakkeren. En in de tweede plaats ons uitstrekken naar God en zeggen: Heer, maar ik hoop op u. Ik wil niet opgeven. Ik wil u niet loslaten. Zie je wat de psalmist doet? Hij barst van de gevoelens, van de emotie. Het rolt door hem heen. Zoals dat bij ons ook kan zijn. Ken je dat? Kent u dat in uw leven? Ik ken dat wel. Dat het je kan overspoelen. Dat je wat kunt uitbarsten en huilen. Maar te midden van die emotie keert hij zich van zijn emotie af. Tot God. Ziet u? Niet het gevoel bij deze man overheerst, maar het geloof. En dat is een groot geheim, denk ik. Als je niet de emotie die er is, die hoef ik niet te ontkennen. We hoeven niet net te doen alsof het ons allemaal altijd Halleluja, prijs de Heer, het gaat allemaal fantastisch. Het gaat helemaal niet altijd fantastisch. Maar dat we niet dat gevoel, die emotie laten overheersen. Maar dat we het geloof. En geloof betekent vertrouwen. Dat we het vertrouwen laten overheersen. De hoop die wij hebben op God. Zoals Paulus zo prachtig schrijft over de Heer Jezus. Onze hoop, zegt hij dan. Dat is de tweede belangrijke les. De eerste belangrijke les is die dorst. Die dorst en die honger aanwakkeren in je leven. En de tweede belangrijke les, om niet je gevoel te laten overheersen. En ik heb het voor mezelf zo samengevat. Hoe blijf je nou overeind te midden van de ellende in je leven? In de eerste plaats door in je ellende dat verlangen naar God aan te wakkeren. En in de tweede plaats door in je ellende niet je gevoel te laten overheersen, maar actief je geloof in God en je hoop op de levende God aan te wakkeren. Want Hij is een levende God. Hij is niet zomaar een God. Hij is de levende God. En buiten Hem om is er niemand anders. Die God mogen wij kennen, mogen wij dienen, mogen we elke dag uit genade leven. Mogen we elke dag zeggen, Heer, ik kom met lege handen. Ik heb u niets te bieden, Heer. Maar ik vertrouw op u. En ik wil me laten voeden door u. Heer, wilt u als ik uw woord lees, wilt u dan geven dat het als water op een droge akker zal zijn. Dat het echt levend, stromend water zal zijn. En dan te midden van de moeite in je leven. Je vertrouwen, je geloof, je hoop vestigen op God. Dat is wat ik u vanmorgen heel graag wil doorgeven uit deze psalm. Zullen we samen nog een ogenblik stil zijn? Hemelse Vader, opnieuw, als was het voor het eerst, komen wij u heel hartelijk dankzeggen voor wat u in uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus, gedaan hebt. Hij die dat onbegrijpelijk wonderlijke, Hij die God was en zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, aan de mensen gelijk geworden is, in onze plaats is gaan staan, onze schuld en zonde op zich genomen heeft. Opdat wij verlosten, rein en heilig voor u kunnen staan. Heer, dank u wel voor uw grote liefde voor ons. Dank u voor de alles overtreffende rijkdom van uw genade. En dat u ons aan uw vaderhart trekt, omdat u van ons houdt. En dat eens de dag zal komen zoals voor diegenen die ons ontvallen zijn, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben van onze zuster, dat eens wij ten volle dat zullen ervaren, uw overweldigende liefde, en dat we voor eeuwig in die tegenwoordigheid zullen zijn. Heer, ik bid u, voor een ieder van ons, en ik sluit mijzelf daar helemaal bij in, Heer, voor ons allemaal. Heer, wek in ons op een diepere dorst en honger naar u. Opdat als wij uw woord lezen, met u spreken, dat die vernieuwende levenskracht van u ons leven zal veranderen. En dat we te midden van alles waar we doorheen gaan in ons leven, ons kunnen uitstrekken naar u. En ook tegen onze ziel kunnen zeggen, wat ben je onrustig. Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor zijn verlossing. Vader, zo vragen wij uw goede zegen over onze levens. En prijzen wij uw goede naam. In de naam van onze Heiland, onze Heer Jezus Christus. Amen.